Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Goedemorgen. Oh nee, dat is verkeerd, want ik weet niet wanneer iemand dit luistert.
Welkom.
Welkom luisteraars.
Ik dacht het wel, op het moment dat je het zei, dacht ik ook van, begin je nou weer met welkom en je zegt wat anders.
Wij nemen dit altijd 's ochtends op, dus dan ben je, heb je de neiging om te zeggen goedemorgen. Maar ja, je weet niet wanneer iemand dit luistert. Maar dat maakt niet uit. Welkom. Leuk dat jullie weer naar ons luisteren. We gaan het nu hebben over inkopen zonder gunningsmodel onder de aanbestedingsgrens. Nou, je hoort het al, ik ben bijzonder geïnteresseerd. Ik zal zorgen dat ik iets enthousiasme kan opbrengen voor een onderwerp waarvan ik denk van nou, ik ben benieuwd. Dus Peter, vertel, wat wil je gaan vertellen?
Nou ja, ik dacht eerst dat je zou gaan zeggen dat je zat op te lezen, want dat geef ik je mee, dat heb ik ook. Het zit nog niet in mijn systeem. Ik bedoel, ik heb er een paar maanden geleden voor het eerst van gehoord. Inkopen zonder gunningsmodel onder de aanbestedingsgrens. Het is nog niet ingeburgerd en we gaan in deze podcast toelichten wat dat inhoudt.
Ja.
En ook daar de credits geven aan Fredo Schotanus.
Maar wacht even, eerst met...
Ja, oh, ja, ja nee,
Fredo Schotanus krijgt de credits, dat klopt. Maar dat komt straks nog wel een keer.
Nog een keer.
Eerste is dat het gaat om inkopen die de aanbestedende dienst wil doen onder de Europese drempelgrens.
Ja.
Dat is één. Dus dan gaat het om enkelvoudig, meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Ja, die keuze heb je.
En dan zeg jij, het gaat zonder gunningsmodel. En wat bedoel jij zonder gunningsmodel?
Nou, om gelijk dat antwoord te geven, dat ik probeer het op te bouwen.
Nee, ik wil gewoon antwoord op mijn vraag.
Ja, dat is moeilijk als je niet van scratchen waar moet beginnen.
Begin jij maar. Wat wil je vertellen?
Nou, dat inkopen zonder gunningsmodel. Het inkopen onder de aanbestedingsgrens, ik moet het goed zeggen. Dat is eigenlijk een ondergeschoven kindje. Wij weten dat we voor Europese en nationale aanbestedingen Tendernet gebruiken of andere applicatie.
Ja.
En voor aanbesteden onder die aanbestedingsgrens is het vrijheid, blijheid.
Ja, kan het per mail en kan het via een platform.
Ja, het kan op alle mogelijke manieren, een beetje vormvrij. En dat is ook de reden volgens mij dat Fredo Schotanus daar een idee over heeft uitgewerkt. En dat inmiddels heeft laten landen via presentaties, via het internet, via LinkedIn. En tot nu toe lees ik geen weerstand tegen het idee. En ik ga zo uitleggen wat het idee inhoudt.
Ja, je bouwt het wel op, ja.
Ja, maar even om een indicatie te geven, dat aanbesteden onder die aanbestedingsgrens waar we het over hebben, dat gaat om, een geschatte, circa 200.000 aanbesteding.
Ja, dat verbaast mij niks. Omdat iemand wel eens een keer tegen mij zei dat er zijn heel veel Europese aanbestedingen, maar het merendeel bij aanbestedendiensten is onderhands.
Ja.
Maar de Europese aanbestedingen trekken de aandacht omdat het om grote bedragen gaat.
Ja, en als dat fout gaat, trekt het nog meer aandacht.
Trekt het nog meer aandacht, terwijl het merendeel van de aanbestedingen onder die grens is. Dan vind ik 200.000 nog weinig, hoor.
Nou ja.
Maar dat is misschien wat uit de platformen komt. Ik weet niet waar jij het getal vandaan hebt. Maar er gaat natuurlijk een heleboel per mail. Ik bedoel, ik zie bij mijn opdrachtgevers ook heel vaak een mail binnenkomen. Wil je offerte uitbrengen of we hebben een onderhandse aanbesteding? Ja, dat is denk ik moeilijk na te gaan om welke aantallen het gaat.
Ja, en ook de schatting van het geld wat daarbij hoort. Daar werd ik ook even stil van, 65 miljard. En het derde gegeven wat Fredo meegaf, was dat het 10% van de CO2-uitstoot is.
Zo.
En dat betekent, denk ik, volgens mij, want dat weet ik niet, ik heb dat niet gecheckt, dat al die inspanningen die daarop gepleegd worden, dat een uitstoot met zich meebrengt. Maar heb je het dan over computers? Heb je het dan over rekenkracht?
Misschien als Fredo dit gehoord heeft, mag hij dat even toelichten?
Ja, dat is wat niet duidelijk was.
Kijk, als jij het bedrag noemt, welk bedrag ging het om bij onderhand, zei jij?
65 miljard.
Dan zijn er natuurlijk nooit 200.000 aanbestedingen. Dan is dat veel meer wat er onderhand gebeurt.
Ja, ik heb zitten rekenen.
Maar goed, maakt niet uit. Kijk, nogmaals, ik weet dat dat wel eens gezegd werd. Onderhands is, je hebt zo'n 20-80 regel. 80% van de aanbesteding is onderhand, 20% is erboven. Maar 80% van de waarde zijn de Europese aanbestedingen, omdat dat gewoon om grote bedragen gaat. Maar goed, we gaan het nu hebben om
over
aanbestedingen onder onder de Europese drempelgrens.
Nou, even nog enkelvoudig onderhands, dat is echt free format. Dat kan bij wijze van spreken van een telefoontje waarin je nog per mailtje bevestigt.
Klopt.
Doe maar even een offerte en zetten we een handtekening onder. Bij meervoudig onderhands heb je volgens mij de laatste jaren wel een ontwikkeling gezien dat, mede in de hand gewerkt door de gidsproportionaliteit, dat daar steeds meer eisen aan zijn gesteld. Ik weet niet of jij dat herkent. Ik heb het er niet.
Nou, wat je ziet bij onderhands, en dat vind ik wel fijn, is dat er, maar dat staat ook in de aanbestedingswet volgens mij, dat er geen referenties gevraagd worden. Omdat je natuurlijk benaderd wordt door de aanbestedendienst en die ervan uitgaan dat je goed werk levert.
Ja.
Anders word je niet benaderd. En dat is dus ook wel grappig, want dat zeggen opdrachtgevers bij mij dan vaak van, hey, ik ben benaderd. Ja, nou, prima, maar ik hoef geen referentie op te leveren. Nee, dat doen ze, dat vragen ze niet, omdat ze jou erkennen, anders hebben ze je niet benaderd. En het is in de regel wat minder werk, wat minder, formulieren, gedoe. Maar goed, vaak is het nog wel dezelfde hoeveelheid werk in de zin van teksten schrijven en dat soort dingen.
Ja, maar wel iets.
En een deel van de aanbestedingswet is toch volgens mij van toepassing?
Ja, je moet ook beargumenteren bijvoorbeeld waarom iemand het geworden is.
Precies.
Je moet zelfs beargumenteren welke inschrijvers je waarom gekozen hebt.
Ja.
Of dat altijd gebeurt, weet ik niet.
Ja, dat vraag ik
me. Voor mij was het verschil eigenlijk bijna nihil geworden. Ik zei op een gegeven moment van, ik doe bijna alles hetzelfde. Geen UEA, geen referenties. Dus die check niet. En de termijnen waren anders. Maar voor de rest hanteerde ik bijna dezelfde formats. En dat kan een overkill zijn. Hè? Want dat is ook een van de redenen waarom Fredo hiermee aan de slag is gegaan.
Ja?
Dat we het dat ook weer aan het doorslaan is naar, dan ook zelf heb gedaan, naar dat Europees aanbesteden. En wat hij met zijn methode wil bereiken, is dat daar iets tussen komt te zitten. Tussen dat enkelvoudig onderhands en meervoudig onderhands, wat lijkt op het nationaal en Europees aanbesteden. En dan zonder gunningsmodel.
En wat houdt dat dan in?
Dat je wel werkt met leveranciers die je selecteert. Dus dat zul je ook moeten beargumenteren. Dat je je uitvraag meer open zet om de kans te bieden dat je van de leveranciers meer relevante input krijgt en dat je ze niet in een bepaalde richting drukt. Want als wij een programma van eisen ook in een onderhandse aanbesteding uitsturen, dan is dat ook meestal al een invulling van hoe we dat zelf bedacht hebben. En waar het in de stukken van Fredo over gaat, is hou dat meer open in die eerste fase. En dat heeft hij genoemd. Ja, hoe noemt hij dat nou? Je biedt daarmee de kans om, punt 1, meer in contact te komen met de markt. Dus ook dingen terug te krijgen.
Mm-hmm.
Die je dan in de tweede fase, dat klinkt wel weer niet eenvoudig, dat je dat in de tweede fase aanscherpt.
Is dat eigenlijk ook niet een vorm van marktconsultatie die je dan doet?
Ja, dat zit er voor een deeltje in. Die aspecten zitten erin, ja. Maar dan wel met een beperkt aantal zelfgekozen leveranciers. En hij begint wel met de opmerking, vraag je wel toestemming voor. Want dit is een grijs gebied in de regelgeving. En om problemen te voorkomen, aan die inschrijvers vraag je van, zijn jullie akkoord met, nou, een korte beschrijving van hoe die procedure in elkaar zit. En hij zegt...
Dus, je moet want jij zegt akkoord. Ik dacht dat de aanbesteden dienst dan intern bij hun eigen organisatie of juridische zaken daarvoor akkoord moest vragen. Maar jij bedoelt erop dat je dus dit in overleg expliciet aan inschrijvers moet vragen of ze daarmee akkoord gaan met dit model.
Ja, dat is zijn insteek van die opmerking. Maar die van jou vind ik wel heel goed. Zorg dat je het ook afstemt met je eigen juridische zaken.
Intern, ja, ja, met juridische ja. zaken. En, ja, dat lijkt me ook wel van belang.
En dat heeft sowieso een vervolgactie als resultaat. Want je moet dat ook in je eigen beleid op gaan nemen dan. Weet je, als je dit...
Ja, maar dat is even een vervolgstap. Gaat nu even over de procedure. Nee. Jij zegt in eerste instantie vraag je dus wat meer informatie aan leveranciers. Ja. En aan de hand daarvan stel je dan het vervolg op. En dat kan ik me dan voorstellen dat dat de uitvraag is.
Nou, even terug naar dat, want daar heeft hij iets meer over gezegd. Hij heeft gezegd, geef een probleembeschrijving.
Ja.
Stel 2 of 3 doelgerichte gunningscriteria, formuleer die. En noem daar het afnemend belang bij.
Dus welke staat op 1, welke staat op 2 en welke staat op 3?
Dat ze al iets meer gevoel hebben. Doe dat op basis van 3 à 4 principes. En ik denk dat dat heel goed past bij deze procedure. Hè? We hebben die al eerder in de podcast behandeld. Aanbesteden op 3 à 4. Maar dan zitten er 20 bijlagen bij met alsnog 30 pagina's. Ja. Maar ik denk dat het hier wel werkt.
Dus je moet de problemen die hij schetst, die 3 punten, ja. moet je elk op 1 à 4 beantwoorden.
Nee, daar heeft hij geen... Hij heeft gezegd free format. Alleen de hele uitwerking...
Wat bedoel jij dan met die 3 à 4?
De hele uitwerking. De uitvraag. Nou breng jij mij in verwarring.
De uitvraag is 3 à 4.
Compact. En ik weet dat ik meervoudig onderhands ook wel 10, 12 A4'tjes heb gebruikt.
Ja, maar dan zet je ook de procedure in en hoe je beoordeelt en wie erin zit en wat je ermee wil bereiken en wat de planning is.
Maar dat komt in het tweede deel. Ja, natuurlijk zou je in het eerste deel ook de planning moeten aangeven. Ze sturen een offerte, een concept of een schets. Dat laat hij ook even open, wat je zou willen. Daar heb je wel een uitdaging. Ja. Hoe ga je dat in eerste instantie al vergelijken? Maar mijn idee, hoef je dat in die eerste fase? Ja, nee, je moet het wel vergelijken. Want dat is de basis voor je tweede deel van die procedure die hij voorstelt.
De daadwerkelijke uitvraag. Ja.
En hij noemt het wel voor een dialoog. En dan komt er dus weer een nieuwe aanbestedingsprocedure, een deeltje om de hoek kijken. Want dan lijkt het op de concurrentiegerichte dialoog.
Ja.
Daar heeft het ook wat van weg. En dan vervolgens... Uit die dialoog komen definitieve offertes. En als extraatje zegt hij, ja, dat zou je ook nog kunnen laten presenteren. Nou ja, de presentatie hebben we ook al een keer in een podcast behandeld. Wat daar de haakjes en oogjes van zijn. En vervolgens kies je de beste uit met een juiste motivering.
Mm-hmm.
En ik denk dat de aspecten waar hij op doelt van je legt het meer open, de vraag neer, dat is een goed aspect. En die dialoog vind ik ook een goed aspect. Want jij weet zelf ook wel op het moment dat een aanbestedende dienst met jou in gesprek gaat als inschrijver, dan voel je als inschrijver al meer gehoord.
Ja.
En als die communicatie goed verloopt, dan denk ik dat inschrijvers hier... Ja, maar dat is mijn mening.
Maar
tevreden
kunnen
zijn.
Ik heb er wat moeite mee. Het gaat dus om opdrachten onder de Europese drempelgrens, dus onder de 2 ton.
Ja,
dan moet je dus in eerste instantie, in de eerste ronde, moet je antwoord geven op een aantal zaken. Free format, dus dan kun je losgaan zo je wilt. Dan weet je dus niet wat er met die informatie gedaan wordt. En daarna krijg je nog een keer het tweede deel van de procedure, of een dialoog, of een presentatie, of wat dan ook.
Op basis van
volgens mij is dat...
Of concept of schets.
Ja, maar volgens mij is dat een gigantische penswerk voor inschrijvers. Ik weet niet of ik als inschrijver daar blij mee ben. Aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen... Nou nee, laat het zo stellen. Ik denk dat er heel scherp gekeken moet worden voor welke opdracht je dit doet.
Ja, en daar heeft hij ook...
reguliere schoonmaak, reguliere beveiliging, facilitaire dienstverlening. Dat is allemaal niet van toepassing, want het is bekend hoe het in elkaar steekt. Maar ik kan mij voorstellen, als het misschien iets nieuws is of iets wat je wil uitvinden. Maar ja, daar zijn al procedures voor, volgens mij.
Ja, boven de aanbestedingsgrens wel. En onder de aanbestedingsgrens wordt het eigenlijk niet toegepast. Terwijl jij, ik hoor je wel zeggen van, nou, dat is voor bepaalde dingen. En daar doet hij ook op, hè? Innovatieve dingen. Dingen waar je misschien iets minder van weet.
Maar zijn dat dan opdrachten die onder de Europese drempelgrens vallen?
Ja, dat gaat voor kleinere dingen. En de doelgroep, hij denkt ook dat het is niet voor alles geschikt. Jij noemde al een aantal voorbeelden.
Nee.
Het is, wat zei ook minder passend, voor inkoop en juridische dienstverlening. Nou, dat snap ik wel. De inkopers zijn stront en gewijs. Inkopen waar is de algemeenheid waarvan goed bekend is wat je nodig hebt. Nou, daar heb jij er al een aantal van genoemd.
Ja, daar is het niet geschikt voor.
Nee, daar is het ook niet nodig.
Nee, oké, jij noemt dat zo, maar even voor de duidelijkheid. Daar is het dus niet geschikt voor. Als je al bekend is wat je hebben wil.
En voor markten met grote aanbieders, die kennen we ook. Ja, daar is het ook niet. Die zullen ook, denk ik, zich hier niet mee tegenaan bemoeien.
Nee, dat denk
dus
ik ook
het
niet.
Dus het is gericht. Nee. Het is dus ook geen universeel van je moet het altijd gaan toepassen. Nee, je moet erover nadenken van in die grens tussen enkelvoudig en meervoudig onderhands. Wat lijkt op een Europese aanbesteding, noem ik het nog maar even. Om daar meer free format te werken. En in de Europese gemeenschap is er al een land die dit heeft uitgewerkt.
Oh.
Ja, en jij raadt nooit welk land het is. Je hebt hoeveel kansen? 32? Hoeveel landen zitten er in de EG inmiddels? Ik ben het kwijt.
Geen idee. Europese Unie is het toch?
Ik noem het nog steeds de EG.
Nou ja, ik denk bij aanbesteden altijd dat de Zuid-Europese landen zijn die er maar een... hoe zeg je dat?
Nee, netjes hè? Netjes.
Die zich wat minder aan de regels houden. Maar het blijkt dat in dat soort landen vaak wel het aanbesteden goed geregeld is, tot mijn verbazing. Net als in de Scandinavische landen, daar gaat het volgens mij ook wel goed.
En nou, we zullen een zeker land niet noemen waarvan we alles weten, die daar iets minder goed in is. Dus misschien... Nee, het is inderdaad een Zuid-Europees land, het is Portugal.
Hé, hey, bijzonder. Ja,
zij doen het voor alle inkopen onder de 75.000 euro... De reguliere leveringen en diensten. En voor werken voor minder dan 150.000 euro. Dus
maar dan alleen voor zaken waar ze geen oplossing voor hebben. Niet voor de reguliere dienstverlening.
Nou, ik ken de regelgeving in Portugal niet uit mijn hoofd natuurlijk.
Nee. Ik dacht dat je daar wel even de voorbereiding in verdiept
Portugees
had.
Ja, Portugees is ook echt wel goed genoeg.
Geweldig.
Google Translate. Maar nee, zover ben ik niet gegaan in de voorbereiding. Maar hij brengt het ook in als, neem dit mee in je besluitvorming over wat voor een procedure je gaat volgen. Wat is de aard van de procedure? En
ja, maar dan moet je dus eerst, denk ik, naar de stap, waar gaat het om? Wat voor product of dienstverlening zoek ik? Ja. Is het iets bekend wat al in de markt is? Of moeten we dat uitvinden? En dan zou deze procedure geschikt kunnen zijn.
Ja. En zo legt hij hem ook neer. Dus het is... ik denk dat het leuk is voor inkopers. Uitdagend.
Ja, voor inkopers.
Nou ja, als er inschrijvers zijn die deze podcast luisteren en hier al misschien ervaring mee hebben gedaan. Ik zou hier... Ja, het kan niet bij mijn huidige opdrachtgever. Ik zou hier best mee aan de slag willen. Met name ook omdat je...
Ja, dat snap ik.
Omdat het, als het innovatieve producten zijn of innovatieve werkwijzen... dan biedt dit een betere kans om die innovatieve werkwijze uit de markt te trekken.
Ja, dat is
waar. Je laat het meer open. Maar ik ben het wel met je eens. Ik zou ook wel de werklast willen zien van zo'n
project. Daar ben ik dus van inschrijvers. Want daar ben ik dus wel benieuwd naar. Kijk, enkelvoudig onderhands is heel simpel. Je maakt gewoon een offerte. Daar zit geen beoordeling, niks bij. Ja, beoordeling van de prijs, maar verder niet. Meervoudig onderhands met 3 of 5 inschrijvers. Daar zit natuurlijk alweer wat meer werk aan. Met inderdaad de beoordelingssystematiek en de beoordelingscommissie en dat soort dingen. Ja, Maar toch zie je in de regel dat dat soms heel makkelijk en snel gaat. Dat dat vrij simpel en duidelijk opgezet is. Dan denk ik van, dat is voor kleine opdrachten prima. Maar inderdaad, je moet heel goed kijken, denk ik, voor wat voor opdrachten je dit dan toepast. Maar ik kan me wel voorstellen, vanuit inkoperskant, dat het wel interessant is om hier een keer mee aan de slag te gaan.
Ja. Hij zegt wel, er zijn wel een aantal randvoorwaarden nog, hè? Want voordat we het helemaal afsluiten.
Nee, ik zie staan randvoorwaarden en daarna wil jij het nog gaan samenvatten. Dus doe eens even de randvoorwaarden, Peter.
Randvoorwaarden. Maak de winnende inschrijver en de waarde van de opdracht ook bekend via het platform. Nou weet ik zelf van, ik heb het nooit gedaan via Tendernet. Krijg jij wel eens aanvragen?
Oh. Ja, onderhands gebeurt jou hoor. En via Marcel vaak.
Nou, dat zou eigenlijk meer regel moeten worden. Dat je in ieder geval meldt achteraf van wie je hebt geselecteerd.
Ja, dat lijkt me wel. Maar dat geldt ook gewoon in het kader van de openheid en de transparantie waar je mee bezig bent.
Maak ook duidelijk hoe nieuwe leveranciers eventueel mee kunnen doen. Ja, dat vind ik een bijzondere wel. Want je kiest ook hier weer je eigen leveranciers uit.
Ja, maar dat hangt toch samen met de groslijstsystematiek of wat voor systematiek je ook hebt om leveranciers onder de drempel uit te kiezen.
Ja, de groslijst zoals ook eerder behandeld. Oh, weer een referentie naar een eerdere podcast. Ik vind het principe van die groslijst vind ik een goeie. Dus in combinatie daarmee zou je in ieder geval al die bekendheid kunnen regelen. En dat is het laatste wat hij daarover zegt. Registreer dit ook. En bewaak ook dat je niet toch naar bepaalde leveranciers toe gaat. Weer de bekende even vriendjespolitiek zoals ze die vroeger hadden.
Ja, dat is denk ik nog wel een heikel punt. Ja.
Dat je dat dus ook vast gaat leggen. En ja, dat moet je dan ook vastleggen in je procedures, je processen intern.
Ja.
En dan, dat vind ik ook een hele goeie. Dat je niet op een gegeven moment zegt van ja, we hebben 10 keer een uitvraag uitgezet bij of een opdracht verleend aan Pietje Bel.
Ja, dat is wel een goeie, maar dat, ja. Ja, dat moet je in. Maar dat, ja, dat is bij onderhands altijd. Dat is bij onderhands nog een groter probleem dan bij Europees.
Ik vroeg me wel af of bij onderhands of inkoop altijd betrokken wordt. Ik ben uit die aanbesteding.
Dat weet ik, ja.
Want ik zit bij grotere organisaties de laatste jaren. Bij kleine organisaties.
En dat doe je alleen maar Europees?
Ja. En die meervoudige onderhands in een enkel geval. Maar er zijn natuurlijk heel veel kleinere overheidsorganisaties waarvan ik me afvraag van, doet de inkoop daar alles?
Dat vraag ik mij ook wel eens af. Wij hebben er ook net eentje afgerond. Maar goed, daar kan ik niet vertellen waar en hoe. Dat ik mij ook afvraag of wat de functie van degene is die het in de markt zet, die de uitvraag doet. Ja, of inkoop daar dan inderdaad bij betrokken is, ja. Ja, ik zit even na te denken ondertussen, maar dat hoort iedereen wel. Want we hebben er net eentje gedaan en daarvoor volgens mij ook één. Maar dan merk je wel verschil dat het anders in elkaar zit en dat er andere termen gebruikt worden. En als je dan vragen stelt over de aanbestedingswet, dan krijg je antwoorden dat je denkt, iemand ziet daar grote vraagtekens in zijn ogen, heeft hij in zijn ogen, maar niet weet waar je het over hebt. En dat is wel lastig. Maar goed.
Nou ja, ik bedoel, het is een idee waard om gewoon uit
zeker
te proberen.
Weten.
En dan met name innovatieve dingen, duurzame dingen zouden ook goed voor mogelijk zijn.
Daar zou het denk ik ook wel, ja, denk het ook.
Ja, toch?
Ja, om samen te kijken wat een duurzame oplossing is. Ja.
Dus het biedt kansen, denk ik, voor inkopers om in ieder geval te ontdekken dat het inkoopvak nog veel leuker kan worden. Dat is mijn eigen invulling.
Vind je erg als ik daarom laat? Nee, dat is heel cynisch. Nee.
Ja, dat mag.
Nee.
Ik
kan me dat wel voorstellen, want als je elke keer Europese aanbestedingen in de markt zet, dan heb je het gegeven moment ook een keer mee. Weet ik uit ervaring.
Pardon?
Weet ik uit ervaring.
Ja, dat is mijn dagelijks werk, maar Allah. Of het.
Dat word je gegeven moment ook zat.
Fredo heeft aangegeven dat het tijd scheelt. Daar ben ik nog niet van overtuigd.
Dat vraag ik mij af.
Dat zou in de praktijk moeten blijken. Dus nogmaals, als er mensen zijn die hier al een keer mee gewerkt hebben.
Maar aan de andere kant, nee Peter, hij kan dat wel zeggen en wij kunnen daar wel aan twijfelen. Maar als je iets hebt waarvan je zelf geen oplossing hebt of weet, dan kost dat ook heel veel moeite met marktconstatie en ik weet veel niet wat voor manieren om daar achter te komen. En dan is dit, kan ik me voorstellen, een passende methodiek.
Ja, die aansluit bij.
Dus of het in dat opzicht tijd scheelt, vraag ik me af.
Nee, te veel tijd kost. Bedoelde je? Dat is de vraag. Ja. Omdat je, als je zelf gaat koekeloeren in de markt, ja, dan kost dat heel veel tijd.
Dat kost ook tijd. En bij andere aanbesteden diensten aanvragen misschien, kost ook allemaal tijd.
Ja, ja, maar je leveranciers selecteren, moet je daar toch ook al over nadenken. Dus nee, ja, ik vind het een uitdagende werkwijze. En nogmaals, als de Portugezen het kunnen, moeten wij het toch ook kunnen?
Dat lijkt me een uitstekende afsluiting van deze podcast. Helemaal goed. Dankjewel, dank ook voor het voorbereiden. En aan de luisteraars, dank en tot de volgende keer.